Gemeente, ik deel u mee dat in de gisteren gehouden redenvergadering herkozen zijn voor ouderling broeder Dries en voor diaken broeder Wiegel. En op verzoek delen we u ook mee dat aanstaande vrijdag er geen jongensclub zal zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 127, vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. 1 en 2 van 127. We zullen nu Gods woord lezen uit de psalmen en wel de 104e psalm. Psalm 104 en na de schriftlezing zingen we psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen. 65 vers 8 na de schriftlezing. Loof den Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed, hij rekt de hemel uit als een gordijn, die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. En gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen, van uw schelden vloden zij, zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op en de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen, zij zullen de aarde niet weer bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen, zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen, de aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen en de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie, en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, alwaar de vogeltjes nestelen, des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de stenen rotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt, de jonge leeuwen, briesende om hun roof en om hun spijs van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierten, met grote, daar wandelende schepen, en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen, zij allen wachten op u, dat gij hun spijs geeft, te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze, doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden ze geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. Gods woord voor de prediking op deze middag vinden we in het gelezen schriftgedeelte in de 104e psalm en daarvan de versen 27 tot en met 29. Psalm 104, vers 27 tot en met 29, waar wij lezen: zij allen wachten op u, dat gij hun spijs geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. En zij keren weder tot hun stof. Laten wij over de bediening van het woord Gods eerst de zegen des Heren bidden. Heren, wat is het een voorrecht dat wij nog tot u mogen komen met al onze noden en onze behoeften. En dat u het ons ook op deze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid nog vergunt. Dat wij samen mogen komen om naar uw goddelijk woord te luisteren, maar ook om in een bijzonder gebedsuur uw zegen af te smeken over de arbeid onze handen en over het werk dat wij mogen verrichten en over het gewas dat naar wij hopen weer zal mogen gaan groeien op de landen. Heere, wij smeken u dat gij ons een gezegende dag wilt geven en dat u ons daarin bijzonder wilt zegenen, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. Onze nood ook in het dagelijkse leven, want daar kunnen wij ook niets uit onszelf. Daar zijn we ook volkomen op u aangewezen. Doe ons dat beseffen, Heren, en laat uw woord ons daarbij bepalen en aan herinneren mogen, en laat uw geest dat afdrukken in onze ziel, dat ook voor het leven van elke dag in het huis, op school, op ons werk en waar we dan ook een plaats gekregen hebben, dat we ook voor dat leven en dat werk van elke dag helemaal afhankelijk zijn van u. Dat wij geen krachten hebben uit onszelf en geen gezondheid en geen lust om te werken. Dat wij uit onszelf geen vermogen hebben en dat we onszelf ook geen kracht hebben om het voedsel dat u ons geeft te gebruiken en tot ons te nemen. We hebben geen ademtocht in onze eigen neusgaten. Het is alles van u. En dat zal het ook in het komende seizoen zijn, Heren. Doe ons dat maar beseffen en beleven, nu wij hier bij elkaar zijn om van u een zegen te bidden. Geef ons zo de ware, de rechte gestalte. En geef ons daarbij dan te verstaan, Heren, dat we niet alleen als schepselen afhankelijk zijn van u, maar dat we ook als zondaren al uw gunstbewijzen ook nog verbeurd hebben. En dat we geen enkel recht bezitten. En dat het alleen genade zal zijn als u nog aan ons denken wilt en voor ons zorgen wilt. Heren, doe ons dat ook in leven. Dat wij onwaardige schepselen zijn. Zondaren die alles verzondigd hebben. En het zou recht en billijk zijn als u niets zou geven. Maar als we u dan nochtans smeken gaan dat u ons gedenken wilt in de arbeid onze handen en in al dat werk dat wacht. Heren, hoor ons dan om Christus wil en geef ons uit zijn volheid wat we nodig hebben. Laten we dan u met aandacht en met ernst en met een begeerte om uw woord te verstaan naar de opening van de schriften gaan luisteren. En wilt gij hem die uw woord mag verkondigen daartoe ook de bekwaamheid geven? Ja, wilt gij zelf ons hart bereiden door uw heilige geest, die de geest der genade en der gebeden is. Door ons, door uw geest ons hart bereiden, Heere, om uw woord te verstaan en te betrachten. En zo ook in alle oprechtheid en eerlijkheid voor uw heilig aangezicht te treden, om u de nood en de ellende van ons leven voor te leggen. Maar daarbij geef ons ook een stil vertrouwen dat datgene wat wij van u begeren en bidden in de naam van hem die alles verworven heeft, ons ook zal geschonken worden. Niet om enig goed in ons, maar omdat hij die milde bron van zegeningen opengesteld heeft door zijn bitter lijden en sterven, omdat hij de verdienende oorzaak is van alles wat een zondaar nodig heeft. Heere, schenk ons dan geloof. Geloof in dat woord van uw genade. Geloof in uw eigen toezeggingen, dat gij het zelf beloofd hebt, en dat mogen we vanuit uw woord elkaar toch ook aan het begin van een nieuw seizoen weer voorhouden, dat het naar uw eigen toezegging is, Heere, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden al de dagen, en dat de seizoenen voort zullen gaan, ja, dat gij aan uw schepping zult blijven gedenken. Heere, wilt gij ons niet alleen geloof in die natuurordeningen schenken, maar daarbij en daarbovenuit waarachtig en oprecht geloof in u, de genadige God. En dan weten wij, Heere, en laten we dat inderdaad mogen beseffen, en laat dat inderdaad in onze ziel ook mogen leven op deze biddag, dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Schrijf dat ook in onze zielen, Heere, als wij vandaag dan bijzonder uw zegen bidden over gewas en arbeid, dat het ons toch eerst en vooral te doen zal moeten zijn om dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En ook vandaag wordt het ons gezegd, en wij bidden u dat ge het ons doen wil doen verstaan met ons hart, als ook vandaag, te midden van die vele dingen die we nodig hebben en waarvoor wij bidden mogen, gezegd wordt: één ding is nodig. Schenk ons uw geest, door uw geest, ware wijsheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 104e psalm het 14e en het 15e vers. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. En verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij. 14 en 15 van 104. Heeft in zijn woord ook over het leven der natuur gesproken. En we vinden dat bijvoorbeeld ook in de psalmen terug, een van de meest bekende voorbeelden van de zogenaamde natuurpsalmen ligt vanmiddag voor ons. De dichters, door Gods geest geleid en geïnspireerd, hebben ook de werken Gods in het rijk der natuur gezien. En door diezelfde geest geleid hebben ze ook die werken Gods bezongen en de Heere daarin verheerlijkt. Hij is immers niet alleen de zaligmaker van zijn volk. Hij is immers niet alleen die God die vergeving van zonden schenkt aan hen die boetvaardig tot hem komen en hem smeken om genade. Maar hij is, en zo begint de Bijbel toch ook eigenlijk over hem te spreken, hij is de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En behalve dat hij de almachtige schepper is die uit niets alle dingen heeft voortgebracht, is hij ook, en zo spreekt het woord van God er ook van, de onderhouder van al het geschapenen. Alles wat hij gemaakt heeft, het wordt nog door hem, door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht onderhouden en geregeerd. En daar hebben de dichters van bijvoorbeeld de psalmen toch ook oog voor gehad. En God de Heere heeft het goed geacht dat wij ook hun liederen daaromtrent zouden vinden in de heilige schriften. En zo vinden wij op deze biddag voor gewas en arbeid gelegenheid om vanuit de 104e psalm met elkaar iets te gaan aanschouwen van die trouwe zorg die de Heere nog altijd aan het geschapene bewijst. We hebben deze psalm met elkaar gelezen en ontdekt dat het hier gaat over planten en bomen en gras, enerzijds de onbezielde schepping. Anderzijds gaat het hier ook over de dieren, er wordt gesproken over de vogels, er wordt gesproken over de steenbokken, er wordt gesproken over de konijnen, we lezen over de leeuwen. En daarnaast wordt dan ook nog gesproken over de mens. Niet zozeer de mens hier in zijn verhouding tegenover God als zondaar die genade en vergeving van zonde behoeft, maar de mens als schepsel. De mens als werkstuk van Gods handen op deze aarde geplaatst om hier in deze schepping zijn werk te verrichten en zijn brood te verwerven. De mens die uitgaat, zoals deze psalm zegt, tot zijn arbeid, tot de avond toe. Ja, deze psalm is er vol van, dat de Heere de schepper is en dat de Heere de onderhouder is en dat de Heere de God is van de hemellichamen, dat de Heere de God is die de maan en die de zon geschapen heeft en die ze in hun baan houdt en die ze tot gezette tijden gesteld heeft, dat de Heere de God is die ook voor de wisseling van dag en nacht zorgt en voor de wisseling van seizoenen, van zomer en winter, van zaaiing en oogst. En dat alles overziende en op een dichterlijke wijze bezingend, komt de dichter tot deze jubel. Hoe groot zijn uw werken, o Heer, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Nou, zo moeten wij ook leren in het boek der natuur te lezen. De daden Gods in het rijk der natuur te verstaan. Dat het komt ook in ons hart tot die jubelzang. Hoe groot zijn uw werken, o Heere. Deze boodschap uit het woord des Heeren willen we vanmiddag op deze biddag zoeken te verstaan. Het is daarom ook een, dacht ik, geschikt gedeelte om met elkaar naar te luisteren. Om samen te overdenken voordat wij tot de Heeren gaan, om hem onze noden en onze behoeften ook voor het komende seizoen, voor het werk, voor de arbeid, voor het gewas, voor de veestapel en voor al die dingen neer te leggen en hem zijn zegen daarover af te bidden. Waarom zouden we dat doen als wij niet zouden weten uit het woord van God dat God met al die dingen te maken heeft? Wat zou het voor zin hebben om te bidden op deze biddag, als God zich met gewas en arbeid niet zou inlaten, als God zich daar niet mee zou bemoeien, als hij dat een terrein zou achten waarover zijn zorg niet gaat. Maar de schrift laat ons zien dat de Heere zich daar wel mee bemoeit, tot het kleinste onderdeel toe. Hij doet het gras uitspruiten. Dat doet hij. Hij zendt die fonteinen, die beken, die rivieren gaan worden tussen de bergen door naar de dalen. Hij doet dat alles. En het zijn allemaal zijn werken. En omdat hij dat allemaal doet, daarom is er op grond van Gods eigen woord alle reden om ook met die zorgen voor ons dagelijks leven tot hem te gaan. Om ook hem vandaag te vragen of wat hij toen deed en wat hij dichter van sprak in het komende seizoen weer wil doen. Dat hij opnieuw het gras zal doen uitspruiten. Dat hij opnieuw het koren zal doen groeien. Dat hij opnieuw al die gewassen zou doen voortkomen uit de aarde waar wij ons voedsel in vinden. Dat hij zou zorgen voor de vermenigvuldiging van onze veestapel. Dat hij zou zorgen voor de arbeid onze handen, voor lichamelijke krachten om dat werk te verrichten. Dat hij dat alles zou doen. En dat moet ook, want anders bestaan we niet meer. De woorden van onze tekst leggen op deze dingen de nadruk door eigenlijk alles te concentreren op één bijzonder element. Als wij die voorversen lezen: zij allen wachten op u dat gij hun hun spijs geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet ge uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt ge uw aangezicht, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof. Dan staat in deze tekst één woord, één begrip centraal. En dat is het woord, het begrip, uw hand. Uw hand. Daar zien als het ware de schepselen naar. Daar ontvangen de schepselen het uit. En als die hand zich sluit, dan heeft geen schepsel meer iets. Zo willen wij het woord van de Heere in deze tekst gaan lezen vanuit dit centrum. Gods hand. En omdat alles is dan onze eerste gedachte, omdat alles uit die hand komt, moeten wij leren wachten. Niet waar, dat is dan het eerste wat onze tekst zegt. Omdat alles uit de hand Gods komt, moeten wij zijn schepselen leren wachten. Zij allen wachten op u. Maar u zegt, de mens moet toch werken? Het is toch biddag voor gewas en arbeid? En nu beginnen we op de biddag voor gewas en arbeid met wachten. Dat is toch passief, dat klinkt toch zo lijdelijk, terwijl de Heere ons in zijn woord toch oproept om te werken. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Zo luidt toch ook het vierde gebod, het gebod van de rustdag weliswaar, maar het gebod dat toch ook wat te zeggen heeft over de andere dagen van de week die werkdagen zijn en behoren te zijn. Het gebod dat de Heere ons meegeeft, waardoor we verplicht worden tot werkzaamheden. En zegt deze psalm dat ook niet? De mens uitgaat tot zijn arbeid, tot de avond toe. Zo hoort het toch? Dat is toch Gods bedoeling in ons leven? Als we gezond zijn en werk hebben, dat we dan niet onze dagen wachtende in luiheid, in lijdelijkheid doorbrengen. Want dan zegt de schrift toch ook, wie niet werkt zal ook niet eten. Hoe kan hier dan gesproken worden van wachten? Zeker, ik zeg daar straks nog wel wat meer van, onze activiteiten zijn niet uitgesloten. Maar wat de Heere hier allereerst wil benadrukken is dat onze werkzaamheden het niet doen. Onze bezigheden verrijken ons niet. Onze activiteiten, al zijn we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer, bouwen het huis niet. Onze drukke bezigheden bewaken de stad niet. Het is zelfs, zo zegt Psalm 127, helemaal te vergeefs om vroeg op te zijn en lang op te blijven en moeizaam te werken. Als God het werk niet doet. Het hangt dus niet van ons af. Wij moeten wel werken. En we worden wel geroepen tot de arbeid. Jongeren en ouderen en iedereen heeft zo zijn taak. En niemand, denk maar aan het boek Spreuken, krijgt van de Heere toestemming om zijn dagen in ledigheid en in ijdelheid door te brengen en zijn tijd zo te verknoeien. Niemand krijgt van de Heere daarvoor permissie. Ga tot de mier, gij luiaard. Maar terwijl de Heere ons roept tot de arbeid en tot getrouwe arbeid, blijft het toch ook waar. Daarmee verwerven wij ons bezit niet. Daarmee verwerven we ons voedsel niet. Ten diepste kan een schepsel niet anders doen dan wachten. En wat bedoelt de dichter hier nou mee uit te drukken? Gemeente, dit, dat we volledig afhankelijk zijn van de Heer. Aller ogen wachten op u. Wachten op de Heer. Zien op die hand van de Heer. Want daaruit moet het komen. En pas als die hand open gaat. Pas als de Heer gaat geven. Dan zullen wij wat hebben. En dan zal onze arbeid bekroond en gezegend zijn. En dan alleen zullen we voedsel en kleding en gezondheid en alles wat we nodig hebben verkrijgen. Maar wij kunnen werken wat we willen en ons inspannen wat we willen. Maar als die hand gesloten blijft, dan hebben wij niets. Daarom, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt, vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. Dat is het eerste wat wij moeten leren. Omdat het uit Gods hand komt, moet een mens leren wachten. En het kost nogal wat om dat vandaag in de wereld waarin wij leven te beleiden en te beleven. Want deze wereld is een wereld zonder God. Deze wereld is een wereld zonder de hand van God. Velen ontkennen het bestaan van de Heere. Voor hen is er alleen maar de natuur en de mens. En de mens mag dan ook nog doen wat hij wil. En die is aan niemand verantwoording schuldig. Anderen willen nog wel aannemen dat er zoiets als een God is. En dat ze min of meer van die God ook wel afhankelijk zijn. Maar voor de rest, ach, die God is zo ver weg en zo onbekend, bemoeit hij zich eigenlijk wel met alles en met iedereen. En nee, ze kunnen niet geloven dat het waar is dat hij het gras doet uitspruiten voor de beesten. Dat gaat vanzelf. Zou God, als hij al bestaat, zich met zulke dingen als grassprietjes en bloemen inlaten? Zou God, als hij al bestaat, een God zijn van wie gezegd kan worden dat hij de haren van ons hoofd geteld heeft? Nee. En zo treffen we in onze wereld allerlei vormen van atheïsme en van deïsme aan. Maar dat betekent wel dat de mens nu op zichzelf teruggeworpen wordt en dat hij zelf
zorgen moet.
Wat is dat voor een troost? Wat is dat voor een uitzicht? Wat blijft er in een wereld zonder God en zonder de zegenende hand van God nog over? Een wereld waar God geen bemoeienissen meer heeft. Kunt u daarin gelukkig zijn? Een wereld waar niet over geregeerd wordt. Een wereld waar niet voor gezorgd wordt. Kan dat troosten? Als er niemand is tot wie wij kunnen gaan. Als er niemand is die zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Een wereld waarin niemand is, waarin een bezorgd en angstig hart heen kan vluchten. Een wereld waarin niemand is, bij wie wij terecht kunnen met al onze noden en met al onze vragen en met al onze angsten. Kan dat troosten, een wereld waarin de hand van God onzichtbaar geworden is en waarin de mens op zichzelf is aangewezen? Voor zijn arbeid, voor zijn gewas, voor zijn gezondheid, voor zijn kleding, voor alles. Nou, in zo'n wereld leven wij, een trieste, troosteloze, uitzichtloze wereld. Een wereld die geen God en Vader heeft. En daar gaat toch invloed van uit op de kerkmens. En laten we dat ook maar eerlijk zeggen op de biddag. Eerlijk zeggen, ook tegen elkaar. Dat dit besef van afhankelijk te zijn van de Heere niet zo sterk aanwezig is als dat het wel aanwezig zou behoren te zijn. We kunnen zoveel. En zoveel dingen zijn vanzelfsprekend. En we hebben zoveel steunsels en leunsels waar we op vertrouwen. En de techniek heeft ons toch geweldig geholpen. En de economie gaat toch weer wat vooruit. En de maatregelen van de regering die hebben toch doel getroffen. En ondanks allerlei kritiek op de regering op allerlei gebied, we hebben toch ook veel aan mensen te danken. Ja, ja. En zo zijn we het besef kwijtgeraakt dat we hebben te wachten. Omdat het uit Gods hand moet komen. Gemeente, we houden onze biddag voor gewas en arbeid. Maar welke kant zien we vandaag uit? Waar is onze blik heen gericht? Is dat echt naar boven? Zoals de 123ste psalm dat zegt, gelijk de ogen van een dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw en de ogen van een knecht. Op de hand van zijn Heer, alzo zijn onze ogen op de Heere en op de Heere alleen geslagen. Op hem en op zijn hand alleen. Is dat de gesteldheid van onze ziel? En gaan we zo bidden, zo alleen kunnen we recht bidden. Als we werkelijk en dan niet alleen lippen beleiden, Heere, we zijn van u afhankelijk, maar als we het in de ziel en in de praktijk beoefenen en beleven, dat onze ogen op de Heere geslagen zijn, zij wachten op u, dat gij hun spijs geeft. Want wat zijn wij? We zullen er straks nog wel wat meer van zien, als God onze adem wegneemt, als God onze krachten wegneemt, als God onze gezondheid wegneemt, dan gaan we er wat van gevoelen. Meer dan wanneer we alles voor de wind zien gaan, dan gaan we er wat van gevoelen. Maar helaas moet de Heere menigmaal zulke dingen, zulke wegen, zulke beproevingen, zulke bestraffingen gebruiken om ons eraan te herinneren dat wij zonder hem niets kunnen en zonder hem niets zijn. Wat leven we vaak alsof we van de Heere niet afhankelijk zijn? En wat maken we plannen alsof we van de Heere niet afhankelijk zijn? En wat denken we dat we zelf nog veel kunnen? En wat vertrouwen we op ons verstand en op onze lichaamskrachten en op onze werkkring en op allerlei andere dingen? En wat is er door al die dingen vaak weinig of geen eens plaats voor de Heere in ons leven overgebleven. God wil ons vanuit het woord van deze tekst vanmiddag voorhouden. Mens, ook in een zeer vertechniseerde wereld, ook in een wereld waarin de techniek en allerlei uitvindingen een geweldige vlucht genomen hebben, ook in een wereld waarin we veel weten van bestrijding van onkruid en gewasbescherming en al die dingen weer, ook in een wereld zoals de onze, zullen we moeten leren wachten. Wachten op God. En dan het tweede, omdat alles uit Gods hand komt, moeten wij leren wachten, zo zagen we. Maar wat uit Gods hand komt, mogen wij vergaderen. Wachten op de Heere, tot hoe lang? Totdat die hand open gaat. Niet waar, zo lezen wij in onze tekst. Het wordt gezegd met het woordje geven. Zij alle wachten op u, dat gij hun, en dan gaat de hand open, hun spijze geeft te zijner tijd. En nog een keer in vers 28. Geeft gij ze hun. En dan in vers 28 nog een keer. Doet gij uw hand open. De schepselen hebben dan geleerd in afhankelijkheid op die hand des Heren te zien waaruit alles komen moet. En dan mogen ze ook gaan zien dat God die hand, die almachtige, zegenende hand, gaat ontsluiten. En dan komt uit die hand van God, door die trouwe zorg van God, het een na het ander in het leven van zijn schepselen tot stand. En zo wordt heel dat natuurgebeuren, dat door de wereld aan God onttrokken wordt, hier toch aan de hand van de Heere toegeschreven. Alles waarvoor wij nu vandaag bijzonder mogen bidden. Dat gewas op het land, dat zal er alleen zijn als God het geeft. De jonge lammeren in de wei, ze zijn er alleen als God zijn hand opent en het geeft. Datgene wat er in het net van de visser komt, het is erin omdat God het hem geeft. Heel dat proces van zaaiing en oogst, waar een boer nou bij betrokken is, maar waar we tenslotte allemaal bij betrokken zijn, omdat de koning zelfs van het veld gevoed wordt. Dat is alleen daar als God het geeft. In alle takken van arbeid en voor al zijn schepselen. Gemeente, wat opent dit in perspectief op de almacht Gods? Denk daar ook eens over na. Die hand Gods, dat is een almachtige hand. Daar zit, als ik het zo mag zeggen, zoveel in. En daar komt, als hij open gaat, zoveel uit, dat een stroom van gaven waar geen einde aan is, dagelijks naar deze schepping Gods toestroomt. Heel die natuur met mensen en dieren en planten en alles wat daar is en wat voedsel en onderhoud nodig heeft, dat wordt uit die hand Gods gevoed. Ach, wie zou in staat zijn om uit te denken en te berekenen hoeveel voorraad voedsel er per dag, per uur nodig is om de schepselen Gods te voeden? Wie zou kunnen becijferen hoeveel er in deze wereld nodig is om mensen en dieren te onderhouden in hun bestaan? En wat een variatie in gaven en wat een veelheid van geschenken bevat die hand Gods als hij open gaat en als hij uit gaat delen en weg gaat schenken aan vogels, aan vissen, aan dieren, aan mensen. Wat een almachtig God, die voldoende voorraad heeft in zijn schepping om te schenken wat mensen nodig hebben en wat dieren behoeven. Het duizelt ons als we eraan denken hoe groot die God en zijn gedachten moeten zijn om zo als de onderhouder van al het geschapene van dag tot dag te kunnen blijven zorgen voor het kleine visje in de zee en voor de vogel in de lucht, opdat die zwaluw voldoende vliegjes zal kunnen vangen en opdat de merel voldoende wormen zal kunnen vinden. Het komt alles uit zijn hand, opdat hij het leven zou onderhouden en zou bewaren. Wat een onuitputtelijke volheid moet God hebben. En wat een volheid en rijkdom moet er liggen in die hand van de Heere. Denkt u daaraan op de biddag? Denkt u er ook aan dat wij, en dat zegt onze tekst, van het gegeven moeten leven? Van wat God geeft. Maar van onszelf hadden we het niet. Wij moeten op die hand leren zien en leren wachten, 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 totdat God die hand opent. En dat is het hele geheim. Dat is het geheim van een afhankelijk, van een biddend, van een vertrouwend leven. En gaat die hand dan open? Ach, dan hebben we eten en dan hebben we drinken en dan hebben we gewassen. Dan hebben we alles wat God ons in zijn wijze beschikking toeschikt. En in zijn goddelijke leiding, die wel eens raadsels oproept, maar nodig keurt. En wat mag dat schepsel dan doen? Dat wordt in de woorden van onze tekst ook weer op een hele typerende manier gezegd. Kijk, als het dan gaat om die hand Gods en die hand die open gaat en die hand die geeft, dan stroomt het zo naar zijn schepselen toe. En wat hoeven die schepselen dan te doen? Vroeg op te staan, laat op te blijven, brood der smarten te eten, zich in allerlei moeite en zorgen te begeven. Onze tekst heeft er een heel ander woord voor. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Dan hoeft de mens het ook alleen maar op te rapen. Zoals de Israëlieten elke dag het gegeven manna alleen maar hoefden te vergaderen. Ze moesten ervoor bukken, ze moesten het oprapen, maar dat was eigenlijk ook alles. Want God gaf het. En toen hij het gaf, toen konden ze van het gegeven leven. Dus waar bestaat nu het leven van ware afhankelijkheid in? Wat is nu het leven dat ons op een biddag voor gewas en arbeid en alle dagen van ons leven zou passen? Een leven van wachten en als God het geeft, vergaderen. En daarmee is dan tegelijk het karakter van onze arbeid aangegeven. Dat is vergaderen wat God in zijn gunst nog aan zijn schepselen geeft. Maar wel als een geschenk, als een gift. En niet als een recht. Niet als iets waar we recht op hebben. Niet als iets wat we verdiend hebben. Niet als iets waar we tenslotte toch voor gewerkt hebben. Nee, als een geschenk aan een rechtloze gegeven. Oh, dat is een heel ander wereldbeeld, een heel ander werkbeeld. Een heel ander uitzicht dat we zo op het leven krijgen als dat we in de wereld zonder God en zonder de hand van God tegenkomen. Want in deze wereld waar de hand van God weggedacht is en waar de Heere uitgebannen is, daar weet de mens ook niet meer van gunsten. Daar weet de mens ook niet meer van vergaderen. Daar weet de mens alleen maar van rechten, 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 rechten. En daardoor zijn onze gedachten ook verziekt. Dat is ook wereldsgelijkvormigheid. Als we uitgaan van onze rechten. En als we die rechten niet krijgen. Of we bij een neutrale of bij een christelijke bond zijn. We gaan staken voor onze rechten. En als we dat toch niet krijgen, dan gaan we revolutie plegen. Dat is heel anders dan Psalm 104. Wachten. Die hand Gods moet opengaan. En dan vergaderen. Zo leert de Heere ons het leven bezien. Zo leert de Heere ons het leven leven. Dat is biddag onderwijs. Dat is de gezindheid die de Heere zoekt. Als wij voor zijn aangezicht naderen. Om zijn zegen te bidden. Heere, we hebben geen rechten. Die zijn we in Adams val al kwijtgeraakt. En die hebben we door onze zonde, onze dagelijkse zonde, iedere keer weer opnieuw verzondigd. Rechten hebben we allang verspeeld. We kunnen alleen nog leven van wat u in uw goedheid, van wat u in uw goedertierenheid, van wat u in uw barmhartigheid en in uw genade belieft te geven aan onwaardigen. En dan moet u dit wel lezen, deze tekst uit het Oude Testament in het licht van Golgotha. In het licht van de gebeurtenissen aan het vloekhout op Golgotha. Want daar ligt het geheim ten slotte. Hoe kan ten opzichte van een zondig schepsel, hoe kan ten opzichte van een gevallen en verdorven kind van Adam, die zijn rechten verspeeld heeft en die dat moet beleiden, en die gramschap en oordeel verdiend heeft, hoe kan voor zo'n mens die hand Gods nog opengaan en hoe kan de Heere aan zo een nog wat gaan geven? En niet alleen geestelijke weldaden, maar ook stoffelijke weldaden. Hoe kan zo'n zondaar die zijn enig recht op eeuwig verderf is, wiens enige verdienste de buitenste duisternis is, hoe kan God aan zo'n zondaar nog een dag gezondheid geven? Nog een boterham geven? Nog een jas aan zijn lichaam geven? Hoe kan de Heere zo'n zondaar nog een dak boven zijn hoofd geven? Hoe kan hij de arbeid van zo'n zondaar nog met zijn zegen bekronen, zodat hij aan het eind van de week of van de maand toch zijn hand nog mag ophouden en zijn loon mag ontvangen? Hoe kan de Heere aan zo'n verdorven en verderfelijk schepsel nog één gedachte denken van gunst en van ontferming? Dat is toch alleen maar vanwege de verdiensten van hem voor wie de hand Gods gesloten werd. Voor wie de hand Gods dicht ging. Die klagen moest. Mij dorst. Want die hand Gods gaf het hem niet, wat hij voor zijn dorstende lippen nodig had. En omdat de hand Gods het inhield, kon hij het niet vergaderen. Om de verdiensten van hem die gezegd heeft, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Ja, want God geeft die vos nog een hol.
En God geeft dat vogeltje nog een nest. Hij doet zijn hand open en hij schenkt aan dat beest nog een plaats waar hij zijn nest kan bouwen en waar hij zijn eieren kan leggen. Maar de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Waarom heeft hij het niet? Omdat de hand Gods dicht ging en omdat hij het hem niet gaf. En zodoende kon hij zo'n plaats niet vergaderen. En hij leed honger in de woestijn. Hij leed zware honger omdat de hand Gods dicht ging. En het hem niet vergund was te vergaderen wat God hem wilde geven. En omdat hij zo onder die oordelen Gods boog, is er nu voor God de mogelijkheid gekomen om het aan verzondige, veroordeelde mensenkinderen toch te schenken. Toch te schenken. Om Christus wil. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Ook die dagelijkse zorg die de Heere aan ons, aan onze kinderen besteedt. Ook die dagelijkse zorg die we straks van de Heere gaan bidden voor het komende seizoen. Het kan er alleen zijn als God ons in Christus wil gedenken. En als hij ons uit zijn verdiensten wil geven. O, dan moeten wij de Heere Jezus toch wel leren kennen als de verdienende oorzaak, ook van gewas en arbeid. De Heere Jezus leren kennen als diegene die ook dat mogelijk gemaakt heeft voor onwaardigen. Maar dan nogmaals, en daar laat de schrift dan ook nog een keer de nadruk op vallen aan het eind van die tekst. Goed beseffen, gemeente, dat wat we hier in vers 27 en 28 lezen onverdiend is. Goed beseffen dat wat wij vandaag van de Heere bidden onverdiend is, want God kan ook anders met ons handelen. Dat laat hij weten ook. En daar heeft de dichter ook wat van aanschouwd. In het rijk der natuur ziet hij dat ook gebeuren. En wij zien dat in de wereld waarin wij leven ook geschieden. Ver weg, dichtbij. Soms doet God die hand niet open. Maar houdt hij hem dicht. En verbergt hij zijn aangezicht. En dan? Dan worden zijn schepselen het gewaar dat ze met al hun inspanning en met al hun werken niets kunnen bereiken. Als hij niet op tijd regen schenkt op de droge aarde, dan verkommert het gewas soms jaar in jaar uit. En dan sterft mens en beest. Verbergt God zijn aangezicht. Sluit hij zijn handen toe, dan worden ze verschrikt. Neemt hij hun adem weg, ze sterven en ze keren weder tot hun aarde. En dat doet diezelfde hand, gemeente. Want dat is het derde wat we dan zien in deze tekst. Als het niet meer uit Gods hand komt, dan is het met ons afgelopen. Uit. Diezelfde hand waar de zegeningen uit kwamen en het levensonderhoud, die snijdt ook een keer onze levensdraad af. In die hand, zo zegt Daniël tegen koning Belsazar, is uw adem. Zelfs onze ademhaling is in die hand. Ziet u nog eens een keer hoeveel reden we hebben om te wachten op de Heere. En te zien op die hand, want in die hand is onze ademhaling. Wat we nu op dit moment allemaal nog in welstand kunnen doen. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Is omdat die hand het ons geeft. Maar is die hand tegen ons gekeerd, knipt de Heere de levensdraad door. Snijdt hij onze adem af. We sterven. En we keren weder tot het stof. Ziet u hoe afhankelijk we zijn? En dat is het wat we verdiend hebben. Dat God zijn aangezicht zou verbergen. Dat hij zijn hand zou gebruiken niet meer om hem open te doen en te zegenen, maar om voor het laatst in ons leven nog één daad te verrichten en onze levensdraad af te snijden. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, zei God. En als we meer krijgen, krijgen we dat onverdiend. Maar als we dit krijgen, krijgen we het omdat we het waardig zijn. En als dat dan zo is, dat we dit waardig zijn, dat God zijn aangezicht zou verbergen en zijn hand zou toehouden. Wat wordt het dan een wonder, dat de Heere nog zoveel geeft. Onverdiend. En dat hij ons ook nog vandaag permissie geeft om hem te vragen om het onverdiende. Om het bij hem te zoeken. Wat een wonder dat het vandaag dan nog bidt. Dag mag zijn. En dat de Heere niet bij voorbaat tot ons zegt: doe het getier van uw liederen van voor mijn aangezicht weg. Dat de Heere ons niet wegstuurt zoals hij Jeremia een keer wegstuurde toen hij voorbeden voor het volk deed en zei: bid niet voor het volk. Dan gaat de hand dicht. Maar vandaag klinkt het nog: stort voor mij uit uw ganse hart. Bid zonder ophouden. Vandaag is het nog de roepstem van de Heere: zoek mijn aangezicht. En de echo van binnen mag zijn, en ik hoop dat dat in uw leven ook zo is: ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. We zouden verschrikt worden als u vandaag, als u morgen, als u in het komende seizoen uw aangezicht zou verbergen, Heere. Het zou terecht, het zou billijk, het zou rechtvaardig zijn. Maar Heere, nochtans om Christus wil, verberg uw aangezicht niet voor ons. Maar zie ons nog aan in ontferming. Gedenk ons nog in uw barmhartigheden. Gedenk ons nog in Christus, die alles verworven heeft om zondaren ook voor hun dagelijkse leven te kunnen zegenen. Gods hand. Gemeente, daar gaat het om. Zult u veel aan die hand Gods denken, die het recht heeft om uw levensdraad af te knippen, om uw adem af te snijden, maar die, omdat God een genadig en een barmhartig God is, toch nog in zoveel opzichten open gaat en geeft, zodat wij vergaderen mogen. Zult u veel, zult u bij elke maaltijd die u gebruikt, zult u bij de kleding die u koopt, zult u bij het huis waarin u woont, zult u bij zoveel dingen eens aan die hand van de Heere denken. Want daar komt alles uit. En die hand Gods kon rechtvaardig zo anders met ons omgaan en handelen. Die goede hand, die genadige hand, die zegenende hand. Daar zijn we van afhankelijk. Amen. Psalm 123, het eerste vers.
Heere, die gestalte past ons. Dat is afhankelijkheid, dat is onderworpenheid, dat is gewilligheid. Zo slaan ook wij onze ogen op de Heere, totdat Hij ons genadig zij. Heere, meer kunnen we ook niet doen. En het zal nog een wonder zijn als dat laatste gebeurt, dat Gij ons genadig wilt zijn, want genade is wel het laatste wat we verdiend hebben. En nochtans, wat we u smeken op deze biddag, Heere, dat is dat Gij aan ons gedenken wilt. In alles wat straks weer gebeuren gaat. Op het land, in het werk, op andere plaatsen. In de arbeid thuis, in onze gezinnen. In het werk dat onze kinderen te doen hebben, die nog opgeleid worden en op school zijn. In alles en in alles. Heere, geef dat wij die gestalte mogen kennen waar de dichter van spreekt. Wachten. Wachten in het besef dat het alles uit uw hand moet komen. Daar kunnen wij het niet uithalen. Maar we moeten wachten op u, totdat gij ons genadig zijt. En geef dat we zo in die afhankelijkheid van u mogen leven en verwachten en werken. Wilt gij dan, o Heere, uw hand open doen? We hebben gehoord dat dat kan. We hebben gehoord dat u dat doet. En als u het doet, dan kunt u het doen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. O, wat is dat een mysterie, dat gij hem, uw eigen zoon, uw veelgeliefde zoon, meer dan één keer in zijn leven deed ondervinden, dat gij uw hand inhield, dat gij uw hand toesloot. Wat is dat een mysterie, dat gij hem, die u het liefste was, omdat hij uw eigen zoon is, die gij in deze wereld gezonden hebt en die zich heeft laten zenden, dat gij uw eigen zoon hebt laten hongeren en dorsten. En dat hij dat alles gewillig heeft willen aanvaarden om voor deze gevallen wereld ook nog de algemene genade mogelijk te maken. En om voor deze schepselen, ook voor ons van uw afgevallen schepselen, nog brood, nog eten en drinken en kleding en krachten en werklust en werkgelegenheid te verdienen. O, wat is het een mysterie waar wij nooit de grond van kunnen peilen, waar we nooit het geheim van kunnen doorgronden, maar dat zo uit zijn verdienste, uit zijn volheid ons ook die gaven voor dag en nacht, voor alle dagen van ons leven nog geschonken zouden kunnen worden. Heere, we hebben gehoord uit uw woord dat uw hand open kan. U bent het niet verplicht. U kunt met alle recht uw hand toesluiten en ook over ons toegesloten houden. En dan gaan we bange tijden tegemoet, Heere. U kunt uw aangezicht verbergen en u doet geen onrecht. U kunt heel de economie in de was sturen, u kunt honger sturen, u kunt rampen en ellenden sturen, u kunt oorlog en pestziekte sturen, u kunt zoveel dingen doen waarin uw gramschap blijkt en dat is allemaal verdiend, dat is allemaal rechtvaardig en als het gebeurt, Heere, we worden verschrikt. U kunt ook met uw hand onze adem afsnijden, zodat we sterven en tot onze aarde terugkeren. Heere, dat zou ook kunnen. O, wij smeken u, wees nog met ontferming over ons bewogen. Wees u nog genadig en barmhartig. En wil ons dan niet geven wat we verdiend hebben en wat we waardig zijn. Maar wil nog genade bewijzen. En wil om Christus wil uw hand nog openen. En zegenen ons en heel uw schepping. Ook daar waar rampen en ellenden en verschrikkingen zijn. Ook daar waar ellende en leed is. Ook daar waar het schepsel zucht en in barensnood is tot nu toe. Heere, wij bidden u, ontferm u om Christus wil. en wil ons zo, ook in het rijk der natuur, ook in gewas en arbeid, nog een God van genade zijn. Heere, schenk ons zo een besef, een diep besef van onwaardigheid. Zo ook een besef van afhankelijkheid. En zo ook voor vandaag en voor het komende seizoen een stil en kinderlijk vertrouwen dat gij ons, ondanks wij zulks niet waardig zijn, om uw lieve zoons wil, nochtans gehoor wilt geven. Amen. We zingen Psalm 37, het derde vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.